Gemeente, wij worden verzocht om ingetogen te zingen van Psalm 119, het eerste vers. Welzalig zijn de oprechten van gemoed, die ongeveinsd des Heren wet betrachten, die hij op spoor der godsvrucht wandelen doet. Welzalig die bij dagen en bij nachten Gods wil bepeinst en hem als het hoogste goed van harte zoekt met ingespannen krachten. Het eerste vers van Psalm 119. U zal worden voorgelezen een gedeelte uit Gods heilig en dierbaar woord, wat u beschreven vindt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Johannes, het 21ste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 14. doch vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. En verder Johannes 21, de eerste 14 versen. Na deze openbaarde Jezus zichzelf wederom de discipelen aan de zee van Tiberias. En hij openbaarde zich aldus. Er waren tezamen Simon Petrus en Thomas, gezegd Didymus, en Nathanael, die van Cana in Galilea was, en de zonen van Zebedeus en 2 anderen van zijn discipelen. Simon Petrus zeide tot hen: Ik ga vissen. Ze zeiden tot hem: Wij gaan ook met u. Ze gingen uit en traden terstond in het schip, en in die nacht vingen zij niets. En als het nu morgenstond geworden was, stond Jezus op den oever. Doch de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Jezus dan zeide tot hen: Kinderkens, hebt gij niet enige toespijs? Zij antwoordden hem: Neen. En hij zeide tot hen: Werp het net aan de rechterzijde van het schip en gij zult vinden. Zij wierpen het dan en konden het zelf niet meer trekken vanwege de menigte der vissen. De discipel dan, welke Jezus lief had, zeide tot Petrus: Het is de Heere. Simon Petrus dan, horende dat het de Heere was, omgordde het opperkleed, want hij was naakt, en wierp zichzelf in de zee. En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want ze waren niet ver van het land, maar omtrent 200 ellen, slepende het net met de vissen. Als zij dan aan het land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur liggen, en vis daarop liggen, en brood. Jezus zeide tot hen: brengt van de vissen die gij nu gevangen hebt. Simon Petrus ging op en trok het net op, het land vol grote vissen, tot 153. En hoewel er zoveel waren, zo scheurde het net niet. Jezus zeide tot hen, komt herwaarts, houd het middagmaal. En niemand van de discipelen durfde hem vragen, wie zijt gij, wetende dat het de Heere was? Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun en de vis desgelijks. Dit nu was de derde maal dat Jezus zijn discipelen geopenbaard is, nadat hij van de doden opgewekt was.
Gemeente, tot voortzetting en zingen we met elkaar uit Psalm 30 en daarvan het vijfde vers. Ik sprak, door mijn geluk misleid. Ik wankel niet in eeuwigheid, want gij had mijn berg, o Heere. Door uw gunst, uw naam ter eer, zo vastgezet alsof gevaren en rampen nu verdwenen waren. Het is het vijfde vers van Psalm 30. Gemeente, de tekst die wij willen overdenken kunt u vinden in Johannes 21 en daarvan het 14e vers. Dit nu was de derde maal dat Jezus zijn discipelen geopenbaard is, nadat hij van de doden opgewekt was. Gemeente, wij lezen in Genesis 8, vers 22. Voortaan, al de dagen der aarde zullen zaaiing en oogst, en koude en hitte, en zomer en winter, en dag en nacht niet ophouden. Zie hier, geliefde toehoorders, de gedachte der liefde des Heren, welke hij aan Noach als antwoord op zijn offer laat vernemen. En hoe getrouw heeft het lieve wezen deze ordening gehandhaafd tot op de dag van heden toe. Was het koud, het werd weer warm. Was het winter, het werd weer zomer. En na de donkere nacht kwam weer de blijde dag. En toch vreesde men zo dikwijls dat deze ordening van koude en warmte, van vruchtbare en onvruchtbare tijden, van donkerheid en licht zal ophouden. Laat het maar eens een lange tijd droog weer zijn, dan vreest hij alsof het nooit meer zal regenen en omgekeerd. Bij langdurige regen vreest hij dat het nooit droog zal worden. Is het ook niet zo als het in het voorjaar lang koud blijft? Waarlijk, dan lijkt het ons toe alsof het nooit zomer zal worden. En waarom zo gevreesd? De afwisseling moet komen, want de Heere stelde dit in. Wij vrezen voor hongersnood, zegt u misschien. Maar toch, de Heer heeft al bijna 6000 jaar na dit woord gehandeld. En heeft de Heer niet al die tijd de aarde genoegzaam laten voortbrengen? Waarom dan zo wantrouwend, zo vreesachtig? Diezelfde afwisseling nu vindt men ook in het leven der genade. Kind van God, ook in uw geestelijk leven volgen blijde dagen en donkere nachten. Ook voor uw ziel leert gij lente, zomer, herfst en winter. Leert gij ook avond, nacht, morgen en middag kennen. Toch willen wij daar niet mee rekenen. Verkeert Gods kind in het licht, dan verwacht het dat het nooit meer donker zal worden. En verkeert het in het donker, dan vreest het zal wel, en dan verwacht het dat het nooit meer licht zal worden en het nu altijd in die nacht zal blijven. En toch, niets is minder waar, maar het is Gods bepaling dat zijn volk een afwisselend leven zal hebben en dat ook bij hen zomer en winter, dag en nacht niet zullen ophouden totdat zij in zullen gaan in de eeuwige lichtstad, het nieuwe Jeruzalem, waarvan God gezegd heeft, al daar zal geen nacht zijn. En vindt die afwisseling van morgen en avond, van nacht en dag plaats in het standelijk leven van Gods volk? Ook in het statelijk leven wordt die vier jaargetijden, die vier perioden van avond en nacht, van morgen en dag, door Gods kinderen doorleefd. Daarop willen wij u, naar aanleiding van onze teksthistorie, nog een enkel woord wijzen. Volgens ons tekstwoord zouden we kunnen schrijven boven hetgeen we nu gaan zeggen, de derde openbaring des Heere Jezus aan zijn discipelen, of de verscheiding des Heeren aan de zee van Tiberias. In onze tekst is toch sprake van ten eerste een donkere nacht, avond. Een moeitevolle nacht, een verrassende morgen en een blijde dag. Dus de verscheiding des Heeren aan de zee van Tiberias, in de eerste plaats een donkere avond, ten tweede een moeitevolle nacht, vervolgens een verrassende morgen en tenslotte een blijde dag. Geven de Heeren ons bij de overdenking deze historie zijn genade en geest, opdat het alles uitlopen tot zijn eer en ons heil. Dat zij zo. Geliefde toehoorders, wanneer wij het slot van het voorgaande hoofdstuk lezen, dan schijnt het ons toe alsof Johannes meende aan het einde der beschrijving van zijn evangelie te zijn gekomen. Dat slot toch luidt, Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid zijn de discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek, maar deze zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods, en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Dan legt hij de pen neer. Doch dan wordt Johannes kennelijk door de Heilige Geest gedrongen om de pen weer op te vatten. Gelukkig. Het zou toch jammer wezen als we deze openbaring van Jezus aan zijn discipelen, die Johannes de derde openbaring noemt, hadden moeten missen. De Geest des Heren leidt ons hier in gedachten in het gezelschap van een zevental mannen van verschillende aard en karakter. Toch passen zij uitstekend bij elkander. Men zou het een modelgezelschap kunnen noemen. Het zij mij vergund u dit zeven even te voor te stellen. Daar is ten eerste de voorbarige Petrus. Dat is de man van het woord, die zorgt dat er wat te praten is. Ten tweede de ongelovige Thomas. Nee, Thomas. Niet de ongelovige Thomas. Thomas had een heerlijk, zaligmakend geloof van de Heere ontvangen, maar hij was een man die niet over één nacht ijs ging. Hij waagde zijn ziel niet op een misschien. Waar er in ons land maar een paar maal 100.000 van zulke Thomassen, er zouden er niet zoveel bedrogen uitkomen voor de eeuwigheid. Dan was er ten derde Nathanael, de oprechte, de Israëliet zonder bedrog. Die is in het gezelschap nodig om de huichelarij wat tegen te gaan. En dan waren er 4 en 5, Johannes en Jacobus, die zonen der donders waren genoemd. Die horen er ook bij, al zijn gewoonlijk de zonen der vertroosting meer bemind. Zij zorgen dat er niet al te gemoedelijk naartoe gaat. Dan waren er 6 en 7, 2 anderen, die hadden geen naam. Die vindt ge onder Jezus discipelen van heden veel, naamlozen. Zij zijn geen Petrus of Johannes, geen Martha of Maria. Kind des Heren, wat zijt gij dan? Hoe heet gij? Op die vraag kunnen zij geen antwoord geven. Zij weten zichzelf geen naam te geven. Bij de wereld horen zij niet. En bij Gods volk durven zij zich ook niet te rekenen. Want wat u zo naamlozen, gelukkig, zij waren er vroeger ook. En Johannes rekende ze bij Gods volk. Nadrukkelijk, zegt hij in vers 2, en 2 anderen van Jezus' discipelen. Wel nu, aan dit zevental openbaarde zich de opgestaande Jezus. En de historie van die openbaring is voor ons zeer leerrijk. Luister eens of u kennis hebt aan hun bevinding. Er is in onze teksthistorie in de eerste plaats sprake van een donkere avond. Het was toch waarlijk een donkere avond die ons zevental doorleefden. Wel waren zij in een lieve eensgezindheid bij elkander. Zij konden elkander goed verstaan. Zij behoefden de gebreken van anderen niet lang en breed uit te meten, zodat het helaas zo dikwijls gebeurt. Toch laat het zich denken dat het gesprek deze avond niet recht wilde vlotten. Zij misten er 1 uit hun midden. En die 1 die gemist werd, het is Jezus, hun alle wens en hoop en lust. En wat is een gezelschap waar Jezus wordt gemist? Die zoete Jezus is toch door niets of niemand te vervangen? Is hij het niet die ons heil volmaakt? Brengt hij niet waar hij komt alles mee wat tot stichting nodig is? Licht, leven, vrijmoedigheid, eerbied, geloof en liefde? Wat zou zelfs de hemel zijn als Jezus er niet was? U kunt geloven dat dit gemis door deze discipelen des Heren ter degen gevoeld werd. Dat is nu dikwijls niet zo, maar ons zevental deed het pijn. Ach, als zij terugdenken aan de avondjes en voordat Jezus gestorven was, wat was er toen een goede tijd voor hen? Het was toen elke avond bruiloft, dan werd er een blinde genezen of een farizeer ontdekt, soms wel een dode opgewekt, en dan die zoete woorden van Jezus, die woorden des levens, die zalige onderwijzingen, en dat misten zij nu alles. Zij wachten al of hij soms nog komt, zij wachten en wachten, maar tevergeefs, Jezus komt niet. Wat is de tijd dan toch voor die discipelen veranderd? Toen was het dag en nu is het avond, een donkere avond. Vindt gij hier niet treffend uw toestand getekend, kind der genade? Wat een lieve tijd hebt ook gij toch gekend. Denk nog eens aan die tijd van uw eerste liefden. Die tijd toen gij u aan de Heere overgaaft, toen uw keus om God te vrezen, te lieven en te dienen zo levendig was. Toen mocht gij alle dag en de gehele dag met de Heere handelen en wandelen. En wat was dat goed en zoet. Toen zoudt gij niets gedaan hebben als u niet eerst de Heere gevraagd had. Wat was het u toen goed op die verborgen plaatsjes, als u daar uw knieën boog en alles aan de Heere voorlegde en met de Heere overlegde? En als u op uw lege stee aan hem gedacht in stille nachten, en als dan de Heere zo nabij was, en het was alsof gij hem en hij u aan het hart drukte, wat mocht gij toen aan hem uw liefde betuigen? En wat hield hij u? En wat onderwees hij u? Wat gaf hij u raad? Wat rustte zijn oog op u? Enzovoort. En wat een misbaar maakte gij als de Heere zich eens eventjes aan u onttrok? Als hij eens eventjes uw zijde verliet, zodat gij niet dadelijk uw hart voor hem kon uitstorten? Ja, toen was het dag, dag in de volle zin des woords. En hoe gaat het er nu mee? Eerst ging de Heere eens even weg. Allengs werden zijn bezoeken korter en minder. Toen kreeg u een ander bezoek. De zonde staken het hoofd weer op in uw hart. Vleeselijke lusten, die onzalige fontein begon weer zijn slijk en modder op te werpen. En nu? Nu is de dag ondergegaan, volk. En nu is het avond. Nu is het donker. Nu is er een donkere avond waarin gij vergeefs op Jezus wacht. En nu vraagt gij uzelf wel af wat het bij u geweest is. Was het gezicht of bezit? U hebt toen gepraat en gezongen alsof u bezat, alsof u de zaak deelachtig was. En nu is het weg. Wat is het geweest? Dat zal u uit het volgende duidelijk worden. Let maar eens verder op hun besluit en hoeveel dit verraadt. Ik ga vissen. Zo klinkt het op eenmaal in hun midden. Natuurlijk is het Petrus, die altijd haastige Petrus, die dat zegt. Wat blijkt hier toch uit dat elk kind van God zijn eigen aard en karakter heeft en na ontvangen genade ook behoudt. Wij gaan met u, zeggen alle anderen. Als uit één adem, uit dat gemeenschappelijk besluit blijken, en naar onze bescheiden mening drie dingen. Ten eerste dat zij honger kregen. Vroeger zorgde Jezus voor hen, maar nu, zelfs de gedienstige Martha's ontbreken u, en de honger is een scherp zwaard. In de tweede plaats blijkt uit hun besluit dat zij wachtensmoe waren. Het ene uur na het andere verloopt, en van den Heere horen of zien zij niets. Ten slotte overvalt hun de moedeloosheid. Van die zaak van vissers van mensen, waar de Heer hun vroeger over had gesproken, komt toch niets van terecht. En daarom, ik vat mijn oude handwerk maar weer op. Ik ga vissen. En moedeloosheid werkt aanstekelijk. Eén moedeloze kan wel een heel gezelschap meeslepen in de moedeloosheid, zoals men somtijds op het geloof van een enkele meezeilt. Ten derde, er blijkt ook uit dat ons zevental vlijtige mensen waren. Zij kenden goed de uitspraak des Bijbels dat de luiaard verscheurde klederen zal dragen en dat die niet werkt ook niet zal eten. En op de bedelstaf of met de giften en gaven te leven stond hun ook niet aan. Daar hadden zij te goede handen voor aan het lichaam. En daarom namen zij een kloek besluit. Wij gaan maar weer aan het vissen. Ik ga vissen, zie daar. Ook een kloek besluit van die kinderen des Heren, voor wie de dag is gedaald, en die aan de avond komen van de dag, hun zoete troetelingen. En ook dit besluit verraadt zoveel. Het verraadt zo het juiste standpunt van het in de genade inneemt, volk. Gij kunt eruit leren dat heel dat zoete leven dat u doorleefd hebt, dat al het aangename dat gij gesmaakt hebt, voortvloeide uit het gezicht en niet uit het bezit. Er is geen rusten in het volbrachte werk van Christus. Daarom gaat gij aan het werk als de Heer uit het oog is. Zo gauw en maar honger komt, dan gaat u vissen. Dan gaat u aan het werk om uw ziel van de hongerdood te redden. Was u de zaak deelachtig, gij zoudt in stilheid en vertrouwen uw sterkte vinden. Wie is er onder u lieden die den Heere vreest, die naar de stem zijn knechts hoort, als hij in duisternissen wandelt en geen licht heeft, dat hij gaat vissen? Nee, volk, dat zegt Jesaja niet. Hij zegt dat de zulke zouden betrouwen op de naam des Heren en steunen op zijn God. En dat kunt gij nu niet, als het donker wordt en de Heren niet komt, dan wordt u onrustig en gaat aan het werk. En met welk gevolg? Dat zullen we horen als wij in de tweede plaats mogen wijzen op een moeitevolle nacht. Het was waarlijk een moeitevolle nacht die op de donkere avond volgden. Let maar eens op de vlijt die zij aanwenden. Nauwelijks zijn zij overeengekomen om te gaan vissen en daar gaan zij al naar het strand en in het schip en daar steven zij heen op het meer van Genezaret. Hoe juist kiezen zij de tijd? Men zegt van dat meer van Genezaret dat het oog verblindend schittert als de zon op het water scheen. Dan was vissen onmogelijk. Daarom vist men daar 's nachts. Zo deed dan ook ons zevental, want zij waren bekwame vissers. Daar wierpen zij het net uit, haalden op niets. Dan een andere plaats varen. Weer het net uitgeworpen, opgehaald, weer niets. Wel, hoe mocht dat toch komen? Vroeger visten zij toch ook zo, juist zoals zij het nu doen. En dan vingen zij, en nu niet. Nog eens geprobeerd, weer niets. Petrus is zo druk in de weer, hij heeft er het opperkleed bij afgelegd. Maar het helpt alles niets. In deze nacht, zegt de heilige historieschrijver, in deze nacht vingen zij niets. O, wat een moeitevolle nacht beleven deze discipelen. Is het geen wonder dat zij tenslotte de steven naar huis wenden en het opgeven? Er komt toch niets van terecht. En wat zijn zij zo toch een treffend leerbeeld voor ons, kinderen des Heren? Immers, Gods kinderen worden in de Bijbel ook wel vissers genoemd. Vissers die vissen, altijd op geestelijke wijze. Zie maar onder meer Ezechiël 47. Daar wordt van de rivier des geestes gezegd dat zeer veel vis in zal zijn en dat er plaats zullen zijn tot uitspreiding der netten en dat er aan de oevers vissen zullen staan van Engedi af tot En-Eglaim toe. Nu, U zult begrijpen dat dit alles geestelijk verstaan moet worden. U zult dan misschien vragen waarin Gods volk hun netten spreiden. Wel nu, volk, Gods huis. De tent der samenkomst is zo'n plaats waar Gods volk gaarne vist onder de prediking des woords. Zij werpen hun net in hun bidvertrek, ook wel onder het lezen van goede boeken en wel op het gezelschap van Gods kinderen. Ja, waar spreidt Gods lieve volk hun net al niet uit? Zij vissen aan alle wateren en menig geestelijk visje hebben zij al wel gevangen. Dan eens een bewogen geest, een verbroken hart, een visje, een vestje, een woordje en hun ziel verkwikte, een lichtstraal, een gebedje, een zucht. En dat is zo zoet en verrukkelijk. Maar zal het wel zijn, dan komt er toch eens een tijd, een donkere nacht, dat zij niets vangen. Dat is een bittere teleurstelling. Overal te vissen, waar? En juist zo te vissen als men vroeger viste. En dan niets te vangen. Gaat het u ook zo, kind des Heren? Wat hebt gij vroeger een zegen gehad onder de bediening des woords? En wat soms alsof de leraar alleen voor u preekte? En nu, in deze nacht, niets. En wat een zielsverkwikking als u in de eenzaamheid uw hart mocht uitstorten voor den Heren en in het onderzoek van Gods woord en op de gezelschap en in uw goede boeken. En nu, niets. Het is alsof er geen vis meer zit. Geen zielsverkwikking schiet er meer voor u over. Is het zo niet? Ja, weet u wat u in deze nacht vangt? Een veroordeeld hart, een onstuimig gemoed, het ongenoegen Gods, een beschuldigd geweten, misschien wel een vloekende wet, misschien wel een vonnis des doods, een vertorend rechter en een gesloten hemel. En zo is het waarlijk een moeitevolle nacht die uw ziel tegenwoordig doorleeft, een nacht waarin gij door uw pogen en wroeten en werken hoe langer hoe dieper in de ellende komt. Kent gij deze nacht, kind van God? O, hoe moeitevol is hij, en toch is hij zo noodzakelijk. Zal uw ziel ooit in de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods komen? Ik doe een afgesneden zaak op aarde, zegt de Heere. God laat u doodwerken en brengt u met alles in de dood. Maar hij doet het niet om u in dat donker, in die moeite, in die dood te laten. O nee, hoe donker dan voor u ook Gods weg mocht wezen. Houd moed, volk, want uw heilzon is aan het dagen. Laat ons maar verder zien hoe die moeitevolle nacht opgevolgd werd door een verrassende morgen. Slaan wij met beurtelings de blik op de ontmoeting van ons zevental en de ervaring van Gods volk. Het eerste dat de discipelen na deze donkere nacht vernemen is Jezus' uitlokkende vraag. Kinderkens, hebt gij niet enige toespijs? Zo roept hun bij hun aankomst een vreemdeling toe die aan de oever der zee wandelt. Hoe vriendelijk en uitlokkend klinkt deze vraag. Het is alsof die onbekende hun in de gelegenheid wil stellen om hun hart eens te luchten. En het moet gezegd, zo doet de Heere nog. Nog altijd is zijn toeleg om zijn kinderen uit te lokken, om hun hart voor hem uit te storten, op hun noden te behoeft en behoefte eens aan hun te openbaren. En wat is dat zoet? Als de Heere onze ziel zo eens uithaalt, als hij eens zegt tegen zijn bruid, mijn duiven, zijn in de kloven der steenrotsen, in het verborgen ene steile plaats, toon mij uw gedaante, doe mij uw stem horen, want uw stem is zoet en uw gedaante is lieflijk. Volk, dat kunt gij nu niet geloven, en toch is het waar, dat de Heere zijn volk zo graag hoort bidden. Niet alsof wij de Heere daardoor wat toe zouden brengen. Hij heeft van ons niets nodig. Denk ook niet dat de Heere iets wijzer van wordt. De Heere weet veel beter dan wij zelf hoe arm, ledig, ellendig, schuldig en slecht wij zijn. En dat wij van hem alles nodig hebben, dat hij ons alles moet geven en wij komen om van gebrek. Waarom de Heere ons dat zo graag hoort bidden? Wel, volk, onze catechismus zegt zo mooi in antwoord 116, het is het voornaamste stuk der dankbaarheid, zeg onze Heidelbergen. Dus, die het meeste bij de Heere bedelt, die het meeste van hem kan gebruiken, die is de dankbaarste. Dat is heel wat anders dan de zogenaamde dankbaarheid van die farizeeën en die zondagsgisteren. Hebt gij niet enige toespijs? Hij vraagt niet of zij brood hebben, maar naar toespijs. Het brood, dat is die lieve Heeren, die daar op het strand wandelt zelf. Hij is het brood des levens, en hem miste zij nog, dus hadden zij geen brood. En let nu eens op hun kort antwoord. Zij antwoordde hem, nee. Geliefde toehoorders, het wil mij toeschijnen dat dit antwoord op de vriendelijke vraag van die onbekende een beetje bits klinkt. Nee, ik vermoed ernstig dat ons zevental wel een beetje gemelijk was na hun moeitevolle nacht. En dan, zij moeten met dat antwoord hun armoede blootleggen. En dat doet de mens ook nog niet zo gaarne. En toch moesten zij het antwoord geven, daarom dat korte en krachtige en ook alles zeggende nee. En vergeet dan niet dat zij niet wisten dat ze het tegen de Heere zeiden. Hun ogen werden gehouden dat ze hem niet herkenden. Daaruit zien wij nu dat men al in onderhandeling met Jezus kan zijn, zonder dat men er nog het minste erg in heeft. En zo zijn er wat van zielen onder Gods kinderen die wel degelijk met Jezus in aanraking kwamen, die al wel met hem in onderhandeling waren, die al hun hart voor hem uitstorten, ja, met de Emmausgangers al een heel eindweegs gegaan zijn, ja, al wel met hem gegeten en gedronken hebben, en toch menen dat Jezus nog nooit naar hen omzag. En leer hier ook iets uit, dat het de Heere niet te doen is dat hij hem overlaat met eretitels of betuiging van uw liefde, of dat gij hem eens vertellen zult hoe rijk gij zijt enzovoort. Nee, volk, maar de Heere dwingt u juist om uw hele armoede bloot te leggen, en dat behoeft u niet met zoveel woorden te doen. Enkel behoeft u maar te zeggen op Jezus vraag, nee, Heere, ik heb geen toespijs meer, ik heb geen gebroken hart, ik heb geen gebed, ik heb geen zucht meer overgehouden. En let nu eens verder op Jezus' onderwijs. Werp het net aan de rechterzijde van het schip en, zo voeg de onbekende op het strand er belovend aan toe, en gij zult vinden. Hoe moet nu die visserswijsheid hier toch wel geprotesteerd hebben, het net werpen aan de andere zijde van het schip, en daar dan verschil is, of wij het stuurboord of bakboord spreiden? Maar druist zo ons vleeselijk verstand, ons eigen wijsheid niet altijd in tegen de leer van vrije genade? Wat heeft ons verdorven verstand niet een protest tegen de leerstukken onze dierbare gereformeerde leer? Wat een protest heeft ons verstand tegen het leerstuk der verkiezing, dat God van eeuwigheid vrijmachtig bepaald heeft wie en wel en wie en niet zullen zalig worden? Wat een protest heeft ons dwaas verstand tegen het leerstuk der genadige rechtvaardiging, alleen door het geloof in een gestorven en opgewekte Christus? Wat een aanmerkingen heeft de mens op de leer van zaligheid om niet. Ik zal je maar niet zeggen wat de mens er al tegen inbrengt, hoe zijn gemoed daartegen opbruist. Het is zo'n klein verschil waarom gij, afgebroken en afgetopte en uitgewerkte ziel, niet vangt. Gij moet het net aan de andere zijde werpen. Tot hiertoe viste gij altijd in een verbroken werkverbond. U moet het uw net spreiden door het geloof in het genadeverbond. U moet vissen in Jezus' volbrachte werk. En gij zult vinden, dat durven wij u beloven. De vraag is niet alleen, wat doet gij en hoe doet gij het, maar uit welk beginsel zijt gij werkzaam? Wat een voorrecht dat de Heer aan zijn discipelen niet maar raad geeft of hun maar alleen beveelt, maar dat hij dat doet als machthebbende. Was het niet waar, om 7 vissen zou niet gedaan hebben wat die vreemdeling zeide? Maar als Jezus zoiets zegt, als hij dat beveelt als machthebbende, dan gebeurt het. Geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoogbevel van zere mond, dan maakt hij ons verstand te niet. Zo was het ook hier bij ons 7. Zij deden zwijgend wat de hun onbekende Jezus hun beval. En let nu eens op het gevolg. 153 grote vissen, zodat zij het net niet konden optrekken, maar naar het land moesten slepen. Wel, toehoorders, is het nu ook zo niet met de geestelijke visserij, waar toch de ziel op Gods bevel het net werpt in het genadeverbond of in Jezus' volbrachte werk, daar vindt de ziel toch alles wat zij bij zichzelf of elders te vergeefs gezocht heeft. Volk, in het volbrachte werk van Christus, daar vangt ge met Jezus bloed getekende kwitantie voor uw grote schuld. Daar vangt ge een recht ten eeuwige leven. Daar vindt ge de gunst des hemels, een verbroken hart, een volkomen lof en dankoffer, ja. Wat alles zegt, daar vindt ge de Heere zelf. Hoor maar wat de discipel der liefde tot Petrus zegt. Het is de Heere. En als Petrus dat hoort, daar ligt hij al in de zee om vlug bij zijn Jezus te komen. En het was morgenstond. Als zij aan het land kwamen, zegt de tekst, het donker was door het licht verdreven. De moeitevolle nacht was voorbij. Nu rees de zon op, zo is het in de genade ook. Als we Jezus vinden, dan is de nacht voorbij. Dan is het licht opgegaan, immers, hij is het licht. Jezus zelf is de zon der gerechtigheid. Daarom, als we hem vinden, dan is het een eeuwig, dierbare en verrassende morgenstond. En op die verrassende morgenstond volgt, en zie daar onze slotgedachte, een blijde dag, waarlijk, geliefden. In de natuur volgen op de donkerste nachten wel eens de helderste en lieflijkste dagen. Zo is het ook in de genade. Op de donkerste nachten volgen wel de aangenaamste dagen. Op de bangste toestanden volgen de heerlijkste uitredding. Zo ging het ook hier ons 7. Daar willen wij nog wat van zeggen, doch zingen wij vooraf uit Psalm 40 en daarvan het 1. Ik heb lang den Heer in mijn druk verwacht en hij heeft zich tot mij geneigd. Ik riep door nood op nood bedreigd, hij gaf gehoor aan mijn jammerklacht. Mij in de kuil verzonken, mij heeft hij hulp geschonken. Gevoerd uit modderig slijk, mij op een rots gezet, waar ik met vaste tred die jammerkolk ontwijkt. Het is het 1. van Psalm 40. waar de discipelen toch aan land komen, met de vurige Petrus voorop. Daar ziet hun oog een volledige maaltijd, brood en vis en een kolenvuur waarop de maaltijd is toebereid. Geliefde toehoorders, wel een bewijs dat de Heere van alles voorzien is en onze toespijs niet nodig heeft. Hij kon zeggen, zo mij hongerde, ik zou het u niet zeggen, want mijn is de wereld en haar volheid. Maar waar hij van hen niets nodig heeft, daar heeft hij alles voor hen. Een geheel bereide en overvloedige maaltijd. En is dat niet altijd zo, ook in de genade? Waar de zon der gerechtigheid in onze ziel opgaat, daar komen ook wij aan wal. Daar krijgen we vaste grond onder de voeten. En daar mogen we die overvloedige maaltijd aanschouwen, dat volop, dat er in de drie enige goddelijk wezen is voor zijn ellendig en hongerig volk, ja. Daar zien we hoe de Heere ons voor ons een maaltijd bereid heeft van reine wijn en vette volmers, van reine wijnen die gezuiverd zijn. Daar zien we hoe die zoete Jezus zelf voor de Vader is toebereid tot een zielenspijs voor zijn hongerig volk op de kolenvuurs van Gods ontzaglijke toren. En nu mogen de discipelen ook de Heere onthalen. Zij mogen hem brengen van de vissen die zij nu gevangen hebben. Nu het maar niet meer gaat om zalig te worden van onze beweegoffers en bezoenoffers en beweegoffers wil de Heere niets weten. Wij hoeven hem niet te bewegen, want hij is met ons lot al van eeuwigheid in zichzelf bewogen geweest. Bij hem met of beweegoffers aan te komen, dat is voor Jezus een belediging. Daar hij uit vrije ontferming al zijn eeuwigheid van eeuwigheid met zijn hart borg is geworden. En van onze zoenoffers wil de Heere ook niet weten, daar hij een volkomen verzoening heeft aangebracht, alleen ons dankoffertje. Dat is hem aangenaam, dat moet hij ons dan nog eerst geven, anders hebben wij dat ook niet. Nee, volk, al de offers die u wilt brengen om de Heere in gunst voor u te stemmen, al die offers die u brengt op de hoop dat u dan zalig zult worden, zijn afgekeurd, zijn een stank in zijn neusgaten. Maar wel mogen wij hem de blijken geven van onze liefde en hoogachting en dankbaarheid, omdat hij ons uit genade gezaligd heeft. Mijn God, u zal ik loven, omdat gij het gedaan hebt, zegt de dichter. En hoor nu eens de lieflijke nodiging. Kom herwaarts, houd het middagmaal. Tegen de goddeloze, zegt Jezus, gaat weg van mij. Tegen zijn volk, zegt hij, komt herwaarts. De breuk tussen hem en de goddeloze wordt altijd groter bij hun sterven in het gericht en tot in alle eeuwigheid. Zegt hij tot de goddelozen, gaat weg van mij. Die doemt hij in de hel, maar zijn lievelingen moeten hoe langer hoe dichter bij hem komen. De afstand tussen hen wordt gedurig kleiner. Hoe langer, hoe inniger worden wij met hem verenigd. Houd het middagmaal, zegt de Heere. Avond was het, als zij gingen vissen. Nacht, als zij niets vingen. Morgen stond, als zij weer aan wal kwamen, en nu is het middag. En wat een heerlijke, wat een zielsroerende uitnodiging is het die tot de discipelen kwam. Wat baat het of het al een maaltijd is aangericht als wij niet genodigd worden? Maar Jezus richt die maaltijd aan en hij nodigt zijn lievelingen zeggende, kom herwaarts, houd het middagmaal. Maar zo doet hij nog, zoals gezegd, Hij bereidt ook voor al zijn uitverkorene maaltijd. Heel het zalig hemelleven wordt bij een maaltijd vergeleken. Nu zegt hij, ook, nu zendt hij ook nodigers dat zijn leraren, die moeten in zijn naam nodigen om te komen tot de maaltijd. Maar zijn gunstelingen krijgen een extra nodiging. Die krijgt bij de uitwendige nodiging van zijn dienstknechten nog een inwendige nodiging van Jezus zelf. Wie is slecht, zegt hij in Spreuken, wie is slecht, hij keren zich herwaarts. En tot de verstandeloze zegt hij, komt, eet van mijn brood en drink van de wijn die ik gemengd heb. Wel, volk, wat een eer, wat een gunst van de Heere zelf genodigd te worden tot de maaltijd die de Heere zelf bereid heeft. En merk nu eens op wat zij smaken. Jezus dan nam het brood en gaf het hun en de vis desgelijks, zegt onze tekst. Volk, zie er daar eens zitten, ons zevental, nee, nu is het een achttal, nu is hij erbij, die zoete Jezus, nu is er de opperherder bij. En wat een genade schittert hier aan die tafel. Denk nog eens hoe zij er afgebracht hebben. Denk nog eens aan de verloochening van Petrus en hoe zij hem verlaten hebben, niet één uurtje met hem konden waken. Wat is dat toch een onmetelijke voorrecht dat Jezus nooit vraagt omtrent zijn lievelingen wat zij verdienen, wat zij zich hebben waardig gemaakt, enkel maar wat zij nodig hebben en wat hij hun wil uit vrije ontferming geven wil. Kinderen Gods, kleinen en verder gevorderden, houd daar nu eens rekening mee als u weer ten avondmaal genodigd wordt. Mozes die vraagt, wat hebt ge verdiend? Onze zoete Jezus vraagt, mijn lieveling, wat hebt gij nodig? Wat wilt gij dat ik u doen zal? Die dierbare Jezus, die gunt het zijn kinderen zo. En nu maar het vette te drinken en het zoete, zegt hij, komt, zegt hij tegen zijn gevallen Petersen, zijn ongelovige Thomassen, smaakt en ziet dat de Heere goed is. En wie is in staat om de zielservaring te schetsen die de discipelen toen ondervonden, toen zij daar met Jezus aan zaten? Ik weet het niet, maar ik denk dat er niet veel gegeten is, want de tegenwoordigheid van Jezus met hem te mogen aanzitten, dat is zo zielsverzadigend. Dan geniet onze ziel zo'n zalige weelde, dat men er geen brood en geen vis bij nodig heeft. En dat is nu nog maar op het strand der zee. Dat is nu nog maar voorsmaak. Maar wat zal dat zijn als de zee er niet meer is? Als we daarboven zullen aanzitten aan de maaltijd van de bruiloft des Lams, volk, dan gaan we van moedeloosheid nooit meer vissen, dan altijd aanzitten met Abraham, Isaac en Jacob, ja met al de gezaligden, en dan eeuwig de weelde te genieten van de nabijheid en de zoete gunst van God en Christus. Nee, toehoorders, ik zal niet trachten de woorden weer te geven, wat daardoor Gods lievelingen tot in alle eeuwigheid zal genoten worden. Het wil mij met anderen voorkomen dat deze maaltijd voor Jezus' discipelen ook een zinnenbeeld was van hetgeen hun in Jezus' dienst te wachten stond. Immers, reeds vroeger heeft de Heere deze mannen geroepen om met een bijzondere roeping en gezegd dat hij hun vissers van mensen zou maken. Hij moest het net des evangelies werpen en de volkerenzee die zo licht beroerd werd door allerlei wind van leer en opruiming en volksverleiders. En als zij dan het doen zouden, Als zij in die zee zouden vissen naar mensen, dan zouden zij ook zulke moeilijke tijden, zulke donkere nachten beleven, nachten waarin zij ijverig zouden vissen en niet zouden vangen. Ziet, dat voorspelde hun de moeitevolle nacht die zij pas doorleefd hadden. Maar ook dan zou de Heere tot hen komen. Hij zou zorgen dat de vissen als vanzelf tot hen zouden komen en van hun aas eten of hun net zich zouden verwarren. En hoe groot hun vangst ook zou zijn, al zou er in één trek 3000 vissen in hun net zijn, dan zou die lieve Heere evenals hier zorgen dat het net zijns woens niet zou scheuren. En eenmaal zou het net opgetrokken worden op de oever der eeuwigheid, en dan zouden zij pas zien hoe rijk hun vangst zou zijn. En dan zouden zij tot in alle eeuwigheid met Jezus aanzitten aan de hemelse dis, om in zijn gemeenschap uit te rusten van de vermoeienissen van aan het ambt verbonden. Wat een heilrijke les en welk een grote bemoediging en welk een zoete troost bevatte dan deze derde openbaring des Heere Jezus voor zijn discipelen. Wat zullen zij nog menigmaal in hun vervolgend leven aan deze stonden gedacht hebben. Wat een kracht ten strijde zullen zij eruit geput hebben. Maar dan is deze derde openbaring toch ook een bron van onderwijs en troost voor al Gods knechten, ook voor ons, op wie het einde der eeuwen is gekomen. Ook wij zijn vissers van mensen, door de Heere gemaakt. Ook wij spreiden het net des evangelies, zeker. Wij weten wel eens iets gevangen te hebben, maar ach, voor hoeveel predikers is heel hun ambtelijke loopbaan als één nacht, waarin zij niets of niemand vingen. En de tijd die wij nu beleven, nu het lijkt wel geheel en al op de nacht uit deze derde openbaring des Heren, ach, in deze nacht vangen wij niets. Waar hoort men u nog eens van bekering? Waar wordt er nog eens een geestelijke dode opgewekt? Waar slaat er nog eens een tollenaar op de borst? Waar zingt er nog eens een Magdalena schreiend aan Jezus' voeten? Wel, lieve, men kan in onze dagen vis scheppen met een schepnet, met het vis dat stinkt van godsdienst zonder God. Het is vis die dood is, die met de stroom afdrijft, vissen, maar die nooit een maaltijd, nooit een verkwikking zullen zijn, voor Jezus niet, voor zijn kerk niet. Het is vis die met de stroom des doods afdrijft naar het eeuwig verderf. Wel, volk der genade, in welke tijd leeft gij nu? Er zijn er die leven in de dag der zoete troeteling, die wij u schetsten. Is dat bij u ook zo? Van harte zij het u gegund, geniet het goede ten dage van uw voorspoed. Maar bij velen is het avond, de dag is gedaald en de Heer is weg. Dat is pijnlijk voor volk, en nu komt het openbare wat het geweest is. Bezit u de zaak? Is er dat rusten op Jezus' volbrachte werk of vissen? Voor wie anderen is het de nacht waarin zij niets vangen. Ik zou haast zeggen dat daar het merendeel van Gods volk gelegerd is. Het eerste is op en Jezus weg. En het is alsof er geen visje voor hun ziel meer te vangen is. Waar mag de genade van de oude tijd toch wezen? Och, weet ik derwaarts weergeleid, zingen misschien uw ziel, volk. Straks gaat de heilzon op, straks wordt u uit de andere beginsel werkzaam. Dan leert u putten uit Jezus' volbrachte werk. En dan is het morgen, de morgen van de dag die nooit meer ondergaat. Wel nog wolken van donkerheid, maar achter de wolken, Jezus, wel volk, als straks het net wordt opgehaald, dan zullen we openbaar komen als te behoren tot hen die de Heere uit vrije ontferming in zijn net heeft gevangen tot zijn eer en onze eeuwige zaligheid. Dan is het voor u nacht, arme wereldling. Nu wandelt gij in het licht, maar dan wordt uw lamp uitgeblust in zwarte duisternis. En dan blijft het voor u eeuwig nacht. Tenzij dat ge u nog mocht bekeren. O mens, val dan Jezus nog te voet. Vertoef daar waar het net des evangelies nog wordt gespreid. En bid God of ge het voorrecht mocht hebben om in dat net te worden gevangen tot uw eeuwige behoudenis. Amen. Zingen wij nu onze slotzang uit Psalm 138, daarvan het derde vers. Dan zingen zij in God verblijd, aan hem gewijd, van zere wegen. Want groot is Heere heerlijkheid, zij majesteit ten top gestegen. Hij slaat toch schoon, oneindig hoog, op hen het oog, die nederig knielen, maar ziet van ver met gramschap aan, de ijdele waan der trotse zielen. Het is het derde vers van Psalm 138. eindigen we met de zegenbede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.